Vrijdagavond, de hoogste tijd voor het enige echte racecafé. Waar gaan we het over hebben? Nou, hoe gaat de kersverse vader Max Verstappen het doen in Miami? Wat gaat Cadillac morgen bekendmaken? We blikken terug op de emotionele eerste overwinning van Alex Marquez in de MotoGP. En Rob en ik kregen op Zandvoort een raceclinic van niemand minder dan Richard Verschoor. We gaan beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar het racecafé. Een uurtje eerder dan normaal vanwege de sprintkwalificatie in Miami. Maar daarom ook meer dan genoeg te bespreken. En laten we beginnen vandaag met uiteraard Rob van Gameren, Rick Winkelman, Richard Verschoor en dames en heren Olaf Mol. En het is gebeurd hoor. Jazeker. Max Verstappen en Kelly Piquet zijn... Heugelijk nieuws, vader en moeder geworden van Lily. Ik ga als eerste naar jou, Olaf. Hoe kwam jou dit heugelijke nieuws te oren?
Nou, het is een soort van logisch gevolg van dat iemand zwanger wordt. Ze begonnen gisteren te bellen van Sean Nielsen. Nou, ja, over de baby van Max. Welke baby? Ja, er zit een baby aan te komen. Ja, dat is logisch dat iemand zwanger is. Maar dat is normaal aan de ouders om dat bekend te maken. En dat heeft Max, denk ik, vijf geleden met deze Instagram-post gedaan.
Die zijn de eerste foto's.
En we weten meteen, hij heeft al een interview gegeven. Ook het kindje is niet gisteren geboren, maar al eerder. Hij heeft gewoon echt lekker een paar dagen samen thuis gezeten en heeft heel slim. Is hij zo laat mogelijk afgereisd naar Miami, zodat hij niet bij de media daar hoeft te zijn. Want daar heeft hij toch een perstekel aan.
Wel fantastisch nieuws.
Nee, natuurlijk is het geweldig nieuws.
Dus dat is te gek.
Goeie vraag. Ben jij vader?
Ik ben ook vader, dus ik weet het fantastisch.
Dan weet je het absoluut. Mooiste wat er is.
Wat wel zo is, is dat hij nu de enige op de grid is met Nico Hulkenberg die vader is. En ja. Er is vaak gezegd, onder andere door Robert Doornbos, dat zomaar een paar tienden zou kunnen schelen. Als je vader wordt, dan gaat...
Ja, maar Jan Lammers heeft er een ander verhaal
precies.
Bij. Vertel. Robert Doornbos zegt, je gaat langzamer worden, die paar
tienden.
Maar Jan zegt, nou, je gaat sneller worden, want je wil naar huis. Dat vind ik wel typisch op zich Jan weer.
Ja, bedacht. Anders denken.
Ja.
Olaf, maar is er een kern van waarheid ergens in hier?
Nee,
of is het gewoon
ik denk dat coureurs die dat aangeven, dat die, zoals ik zeg, die hebben een smoes nodig van waarom het nu even niet gaat. Ja, maar ik ben zo afgeleid met dit en dat. Ik bedoel, de vorige twee vaders op de grid waren Perez en Magnussen. Nou, Perez had al lang kinderen toen hij langzamer ging rijden. En Magnussen heb ik nou niet echt gevonden.
Michael Schumacher heeft 5 wereldtitels behaald.
Dat hij wat rustiger is gaan rijden. Nee, dat hebben dit soort jongens gelukkig totaal geen last van.
Maar jij zegt nog niet dat Perez altijd al langzaam is geweest... omdat jouw vader was voordat hij in de Formule 1 kwam?
Nee, hij was al vader. En daarna werd hij pas veel later langzamer. Okay, had er 3 kinderen. Nee,
Okay,
dat had niet mee te maken.
Max is dus iets later afgereisd naar Miami, na die mediadag. Maar aangekomen in Miami zie je dus allerlei... andere overalls, je ziet liveries die anders zijn.
Wat is dat?
Ja, wat is dat?
Ik weet het niet wel. Nou ja, er zijn mensen die zeggen Miami is... alles is roze in Miami. Ik weet niet of iedereen hier nog in de zaal ook Don Johnson kan reageren. Dit is nog... Wat vinden we hiervan? Dit is toch redelijk gelukt of niet?
Ja.
Dit heeft nog wel wat. Hè? Het is roze, maar ook, dat was die Alpine ook. Maar dat is een Frans rothok, dus dit is wat het is. Maar ze proberen wel... Maar dit is in ieder geval een livery, toch?
Ja.
Nou, hier kunnen we wel... What the fuck is dit?
Ja. Dat is een printer.
Welke stagiaire hebben ze hier? Nee, moet je je voorstellen, je zit bij Ferrari in een vergadering... en dan heeft iemand een printje gemaakt. Jongens, ik heb de speciale livery voor me. Ze komen van met jouw auto met zoiets aan. Ik heb de speciale livery. Wat roep jij dan?
Als het maar hard gaat. Ja. Kijk, maar je vraagt aan de verkeerde. Richard heeft extra sponsors nodig.
Ja, okay, maar... Ziet het er niet uit of wel?
Nee, ja, dit is niet de mooiste auto die ik ooit heb gezien, maar goed, ja.
Helemaal omdat ze lopen te teasen in de week, hadden ze vorig jaar natuurlijk ook alles dat babyblauw. Dat zag er waanzinnig uit, die pakken. En dan denk je, nou, we krijgen wat. En dan krijgen ze een slap aftreksel. Dat is dit ook weer.
Is deze goed gekeurd, zaal, of niet? Nee, hè? Deze is niet goed gekeurd, hè?
Weet, niemand durft meer ja te zeggen nu, Olaf.
Nee. Hallo, je denkt dan dat Italianen nog iets van stijl en dat soort dingen... Maar dat hebben ze even gemist maar bij de jongens uit Faenza.
Is dat niet gewoon de macht van de sponsor dan?
Ja, maar dan vind ik het helemaal belachelijk. Als je een groot merk als Ferrari bent... Ik heb een rendering gezien die helemaal blauw met wit gemaakt is. Ja, dan heb je wel een aparte livery. Maar dit is gewoon een klont stickers erop. Kijk, als ze het nou zo gedaan hadden... Ja. Dan had je nog kunnen zeggen, oké. Ja. Ja, dat snap ik wel een beetje. Maar ja, dan komen er natuurlijk weer die puristen. Ja, maar vrouw, je moet rood en dit en dat. En denk ik, nou ja, goed. Als je het dan zo lelijk maakt...
Dan is het net niks.
Nee,
we gaan naar de volgende. Want het waren niet alleen deliveries. Overal. Van Gameren, mag ik hier jouw reactie op?
Ik zeg altijd, als je mijn vertrouwen draagt, kan je alles hebben.
Ja, dat zijn de slechtste mannen om het aan te vragen. Hij denkt, tje, maar gaaf pak. Ja, maar dat kan ik niet zeggen.
Maar ik heb ook een hele collage van Bottas bij zien komen... die natuurlijk ook in de vrije tijdskleding van Mercedes liep. Ja, die heeft het wel naar zijn zin, hoor. Ja, weet je, ik was laatst ook bij die F1-exhibitie, zie je al die helmen. En laat mij de helmen bijvoorbeeld van 2000, 2001 zien. Ik kan ze allemaal opnoemen, want ze veranderden nooit van design. Echt, van de laatste jaren. Ik heb geen flauw idee meer.
Nou, we hebben de helm van Albon, die dit weekend draagt.
Ja, die herken ik.
Nou, ik vind dit wel iets hebben. Ja. Nou, misschien wat oranje is, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dit is niet...
Een paar jaar geleden hadden ze een regel ingelast van je mag nog maar 2 keer een helmdesign wisselen per jaar. Dat is ergens weer overboord gegaan.
Of alleen de achterkant mocht dan ook nog een tijdje. Ja. De voorkant moest gelijk blijven, alleen achter.
Het is gewoon puur commercieel. We laten nu al die helmen...
Ja, dit is de helm van Norris. Die komt direct uit de club. Want dit is... dit is wel cool.
Ja, alleen even voor de mensen die thuis denken... Hè, als hij straks in die race met die zonschittering erop, dan gaat niet goed. Dit is alleen het showmodelletje FS. Straks in de auto zit er gewoon een sticker op. Dus dan shint hij niet zo hard het lijkt.
Hey, en waarom gebeurt dit nou in Miami zo? Wat is het circus daar?
Ik geef Don Johnson de schuld.
Ja?
Nou ja, dit is natuurlijk gewoon echt Amerikaans. Iedereen die hangt een beetje een showtje op.
Ja, maar in Vegas is het niet.
Ja, misschien komt het nog. Ik weet het niet. Maar de coureurs zien het blijkbaar. En teams ook gewoon als een moment om extra uit te pakken. En ik denk dat voor de sponsoren is het natuurlijk wel lekker. Die hebben extra aandacht. Ja.
Maar Ricky, bij NASCAR doen ze dat bijna elk weekend.
NASCAR, IndyCar iets minder. Maar ook wel hebben ze 38 auto's die ieder weekend vaak wel andere kleuren hebben.
Dat is voor de herkenbaarheid wel lastig, vind ik soms. ben ik net aan die M&M's gewend. En dan zit er in de week naar de Mars of Snickers ineens.
En we zijn nog niet vanaf in Miami. Want het is bekendgemaakt dat ze hebben verlengd met Miami circuit tot 2041. Dat is 16 jaar verder.
Ja. Ik ga het einde van... Contract als commentator ga ik niet meemaken, denk ik.
Nee, nooit, hè?
Oh. Nee, maar die hadden al een contract van 10 jaar. Dan hebben ze dus nog even verlengd, tot 2041.
Waarom is dat? En waarom zo lang?
Omdat ze het geld hebben en omdat het een succes geworden is. Want ze wisten het eerst niet. En ze hadden meteen al een deal voor 10 jaar. Dan dachten ze, oké, ik denk dat ze daar een aantal dingen op gefinancierd hebben. Dat is natuurlijk gewoon een business case. En het gaat goed. Oké, bam, als het kan, meteen erachteraan. En het begint denk ik ook een beetje te worden door de uitspraken die Domenicali gedaan heeft. Dat hij niet in alle landen 2, 3, 4 wedstrijden wil hebben. Dat zij denken, nou, als wij een lang contract hebben, dan zijn wij niet de eerste die afvallen. Ja. Maar dan is het misschien wel toch Vegas of misschien wel Cota.
Ja. Wat vind jij er dan van?
Ja, ik heb het eerlijk gezegd niet echt een mening over. Ja, ik vind het prima. Ik hoop dat ik ooit mag rijden. Maar het is lang. Maar ik denk wat Olaf zegt, is heel valide. En ik denk dat de voornaamste reden is dat ze het zo lang willen doen.
En de show, vind je dat tof als je in Amerika rijdt of dat om me heen hangt dan nu?
Ja, ik heb er nooit echt wat mee. Ja, ik vind het wel leuk om een beetje te zien, maar uiteindelijk het gaat wel echt om het racen. En soms vind ik dat die shows wel heel erg ver gaan. Laten we gewoon lekker focussen op het racen vooral. Dat is wat ik dan persoonlijk het leukste vind. Ja, en die shows, dat is misschien meer, is gewoon commercieel.
Totdat Richard Schroer volgend jaar in een Amerikaanse serie moet gaan rijden. En ze tegen Richard zeggen, joh, we hebben een leuk pak voor je dit weekend.
Ja, nou ja, als er goed voor betaald wordt, dan trek ik alles aan.
Maar het is wel opmerkelijk dat de meningen over de Grand Prix van Miami, die zijn wel verdeeld.
Ja, maar goed, dat was in eerste instantie met Baku was dat ook. Dan dachten we ook dat die eerste editie was saai toen en het was helemaal niks. En het jaar daarna hadden we de meest krankzinnige race ooit, waar Stroll op podium eindigt en Vettel en Hamilton achter de 70-car clashen. En dan is het ineens een classic. Ja. Dus ja, als hier zondag een heleboel gekkigheid is, dan zitten wij hier maandag ook staan weer in de Polonaise.
Uiteindelijk is het vaak zo, Olaf, wat zeggen ze ook weer, when the lights drop, the bullshit stops of
zoiets. Ja, dat dus.
Dat is natuurlijk wat zondag ook weer gaat gebeuren.
Ja, als de race goed is, heb ik ook van Las Vegas geroepen, ja, wat moeten we in die kermis als je er met afstand naar kijkt? Maar als er een hele leuke wedstrijd is, ja, waar die dan gehouden wordt, wat maakt geen reet uit, want een leuke race is waar ik voor wil kijken. Ja. Is wat ik wil. Ik vond in het eerste jaar dat ik vond dat ze te veel upsmoek gemaakt hadden eromheen. En toen dacht ik ook, er moet ook nog een baan gemaakt worden. Dus toen vond ik het een beetje hoeha uitzien. En nu, ja, ze kunnen ook met dat knikje onder die highway door. Daar kunnen ze niks anders, dus dat zal blijven. Maar goed, ze hebben inmiddels echt water. Want dat was in het begin ook al niet zo. Ja. Dat ze die nephaven daar hadden. En dat zijn dingen die uiteindelijk niet helpen. Maar het is natuurlijk, ja, weet je. De sport is groeiende in Amerika. En als dit helpt, is het prima. Want de sport wordt er beter van, uiteindelijk. Punt.
Precies. Goed.
Ze willen er ook nog een nachtrace van maken.
Ja, precies. Ja.
Dat snap ik dan weer wel. Want het ligt natuurlijk, het ligt 25 kilometer bij het centrum van Miami vandaan. Maar ik denk als ze een beetje slim zijn, dat ze met bepaalde shots, als die avond komt en die stad wordt opgelicht, dat je hem nog wel ergens erin kan vangen. En ik denk dat, even flauw gesproken, een parkeerterrein rond een stadion er s'avonds leuker uit kan zien dan overdag.
Precies, ja. Qua City Promotion. Maar ook over leuke races gesproken, daar gaan we het nu namelijk even over hebben. Want we praten zo meteen verder over de Formule 1. Maar aan deze tafel zit gewoon wel de leider van het Formule 2 kampioenschap.
Ik ga die verklappen, hè?
Richard, dat ben jij. Maar Richard, serieus, zit jij nu anders aan tafel dan 3-4 weken geleden toen je hier ook aan tafel aanschoof?
Nee, zo voel ik me niet.
Nee, maar qua gevoel?
Nee, ook niet. Nou ja, we zitten in ronde 3. We moeten er nog 11. Dus tuurlijk, het is lekker. En het is ook waar je dan heel de winter en de afgelopen races voor werkt. Het is heel belangrijk om juist die punten te scoren en die races goed te rijden. Maar uiteindelijk, ik weet ook dat het nog lang is. En er is nog wel een race gewonnen, maar geen kampioenschap.
Heb je al wel een beeld van wie je grootste tegenstanders gaan worden? De gevaarlijkste?
Nou, tot nu toe lijkt... Stond er nou Martin? Marty is het. Die is tot nu toe erg constant. Die is een van de weinigen samen met mij die alle races tot nu toe punten hebben gescoord. En ja, dat zijn wel een beetje de gevaarlijke tussenhaakjes. Ook Fornaroli is wel heel steady. Eigenlijk iedereen die constant kan rijden en ook continu gewoon in die top zit. Ja, dat zijn natuurlijk mijn grootste concurrenten.
Is het te makkelijk gezegd als ik misschien zeg dat je aan je stand verplicht bent om bovenaan dit kampioenschap mee te
doen? Denk ik niet. Ben ik het wel mee eens.
Want je bent
natuurlijk... Dat is ook heel de
jij
reden.
Bent het benchmark voor al die jonkie broekies.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb natuurlijk meer ervaring.
Vijfde jaar.
En uiteindelijk hoor ik daar ook te staan. En dat is ook heel de reden dat ik nog een jaar heb getekend. Ik wilde het alleen maar doen als ik bij een topteam aan de slag kom. En ja, waar we nu staan is echt de reden waarom ik nog een jaar bij wilde tekenen. Ja.
Je hebt de beker meegenomen.
Ik heb hem mee.
Laat me even zien.
Ja, ik vind hem persoonlijk niet heel spectaculair.
Want?
Nou ja.
Hij is groot.
Hij is groot, maar goed...
Hij is niet goud.
Nee, het is leuk, maar... Kijk, in de Formule 1 heb je natuurlijk echt van die mega mooie bekers per circuit weer een beetje anders. Ja, dit is altijd een beetje hetzelfde.
Het kan niet op in Saudi, normaal gesproken. Maar hier hebben ze dan net even op bezuinigd, of niet?
Ja, maar elke race, hoor.
Ja?
Maar kijk, uiteindelijk heel erg blij mee. Maar ik ben eerder blij met de punten natuurlijk die erbij horen.
Ja, absoluut. Ja. De CEO van de Formule 2, dus Bruno Michel, heeft dus gezegd dat je de benchmark bent van de Formule 2. Maar wat houdt het dan precies in voor jou? Wat voel je dan een extra druk? Of is dat dan... is het een logische opmerking, vind jij?
Vind ik wel. En hij bedoelt het ook juist heel erg positief. Dat het goed is dat er een ervaren jongens tussen zitten. Die de rookies gewoon scherp houden. En die moeten ons kunnen verslaan als ze zich echt willen onderscheiden.
Ja.
Dus ik denk dat het heel mooi is dat hij dat zo heeft gezegd. En zo zie ik het zelf eerlijk gezegd ook. Maar goed, we moeten gewoon doorgaan met wat we doen. En die ervaring zo goed mogelijk gebruiken.
Ja, ik vind deze man een onbetrouwbaar sujet. Deze man.
Want?
Ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Maar ik vertrouw hem echt van hier tot Jericho voor geen meter. Er zijn zoveel verhalen over Formule 2 in het verleden geweest sowieso. Met mensen die andere motoren kregen die nog minder waren dan de motor die erin zat. Met
ik moet eerlijk zeggen, tegenwoordig hebben ze een nieuw systeem. Dus wij moeten om de zoveel races moeten wij, is er gewoon een raffle, zeg maar. Dus een aantal coureurs die moeten dan motoren wisselen. Omdat de vorige hadden we een aantal rijders, die hadden echt een bom van de motor. En dat willen ze nu voorkomen dat teams erom gaan zeuren. Waardoor we gewoon af en toe, precies, randomly motors moeten wisselen.
En dat is waar jij ook op doelt.
Ja, nee, Mick Schumacher startte ook ooit een droge wedstrijd in Monza vanaf de zesde stek. En die lag gewoon 3,5 auto lengte voor bij bocht 1. En ze hadden allemaal een goede start.
Ja.
Kan niet. Lewis Hamilton moest ooit in Turkije precies tweede worden om kampioen te worden. En die komt achteraan vanwege allerlei problemen. En die rijdt met die auto als een warm mes door de bodem. Daar zitten dan...
Dat voelt niet goed. Aan. En,
maar ja, ik heb geen bewijs.
Maar waar wij wel bewijs van hebben, is Richard die in gesprek is met Zac Brown. Hier zie je een foto. Dit was afgelopen weekend.
Dat is AI.
Maar wat, ja, het is geen AI, hoor. Maar wat ben je hier aan het bespreken? Is dit dan wat je s'avonds gaat eten? Of is het echt een interessant gesprek waar je denkt van, hey...
Nou, dat hebben we toevallig niet besproken. Ik denk, veel mensen die weten natuurlijk, ik doe alles zelf. Dus ik heb geen manager. Ik ben zelf altijd op zoek naar partners, maar ook... onderhandeling met team, wat ik volgend jaar zou kunnen doen. Ja, dit hoort erbij. Kijken waar de mogelijkheden liggen. Ik wil natuurlijk graag verder als coureur. Waar dat dan ook mag zijn. Ik ben vrij open daarin. En ik dacht, ja, soms moet je een kans pakken. Ja. Een beetje stoute schoenen aantrekken.
Maar dus liep jij dan naar hem toe of komt hij naar jou toe? Of is hij onder de indruk dan dat je nu eerste staat?
Nee, ik heb hem zelf aangesproken.
Maar hij is echt een raceliefhebber, dus hij herkent wat jij aan het doen bent. En hij is intelligent genoeg. Springt zelf ook nog toe achter het stuur van een auto. Als hij erin past. Dat zegt hij zelf ook, hè. Maar hij is echt een raceliefhebber, dus hij zal dingen herkennen. Hij heeft zoveel dingen te doen. Dus ze gaan natuurlijk het weg in, toch?
Ja, 27.
Ja, oké. Okay. Maar goed.
Hoe is nu je contact met Haas bijvoorbeeld? Want daar heb je wel vaker al mee gesproken.
Helemaal niet. Geen contact mee. Dus,
was het eerst via Gunther Steiner?
Ja, die is natuurlijk weg.
Ja.
Maar goed, dat is ook nooit echt super serieus geweest. Ik heb dit gewoon als een kans gezien en gepakt. Ja. En ik verwacht er in principe niks van. Maar mochten we uitkomen, zou dat heel erg mooi zijn.
Volgende race is Imola.
Ja.
Verwachting? Ben je daar goed? Heb je daar vaak gereden?
Ja, Imola. Ik denk eigenlijk alle circuits die er nu aankomen liggen ons als team. Mij ook als coureur. Dus ja, ik denk dat we gewoon steady door kunnen. We hebben een triple header, net als Formule 1 natuurlijk. Dus Imola, Monaco en Barcelona. Ja. Dus daar gaan we gewoon lekker knallen.
Okay. Ik wil van de mensen in het racecafé een heel groot applaus vragen voor de winnaar van de laatste race. Van de twee. Succes alvast. Nu weer even terug naar de Formule 1, want eerder deze avond was de eerste vrije training. Daar zijn wel wat mooie uitslagen van gekomen, zoals deze. Oscar Piastri was het snelst, Max op de derde plek. De reden waarom bijvoorbeeld Norris er niet goed bij zat, was omdat hij niet echt een snelle ronde heeft kunnen zetten op de zachte band, hè?
Ja. Nou, dat was hij wel mee bezig, maar er kwam een code rood. Hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda.
Ja, en dat was?
Geen run op de softband. Gemaakt. Jij was een spinnetje van...
Lance Stroll?
Hoe bedoel je?
Ja, 1,1 seconde langzamer dan Alonso.
Of die ook dat is niet zo vreemd.
Nee, oké. Okay. Dus gewoon normaal
Lance Stroll.
Ja, de spin was van Berman.
Berman.
Ja.
Ja. Nou, wat wel interessant is, vond ik dan, dat eigenlijk al die Mercedes-motoren op Stroll na dan... eigenlijk allemaal heel goed bijstaan. En ik ben heel erg benieuwd of dat straks in die sprintquali dan nog steeds zo is. Want vaak zie je dat Max eigenlijk alleen maar beter wordt in de kwalificaties.
Ja.
Of ze dan die motoren gewoon wat opschroeven. En misschien dat Mercedes dan iets hogere motorstand al rijdt. Dat zou kunnen. En daarnaast zit Hadjar, vind ik, continu gewoon goed erbij. Die doet het tot nu toe echt supergoed. En Lassen, die blijft toch wel een beetje achter.
Ja. Je weet wat ze bijna missen in Frankrijk, hè? Van Isaac Hadjar.
Nee?
Le Petit Prost noemen ze hem.
Zag jij het aankomen? Want hij was vorig jaar tweede in de Formule 2 kampioenschap. Hij was volgens mij eigenlijk geen optie om door te stromen naar de Formule 1. Maar er kwam natuurlijk een plek vrij omdat Lassen de plek van Perez overnam en hebben ze hem maar genomen, want jij moet toch een junior nemen. Zag je dit aankomen?
Ja, ik wist wel dat hij heel erg goed was. Ik weet ook dat Helmut hem heel erg aan het pushen was. Hij was een groot fan van Isaac. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Gelijk, dit is ook een nieuw circuit natuurlijk voor hem en hij staat er gewoon gelijk weer bij. Dus ik vind het wel heel erg knap van hem. Hij doet het goed.
Rick, het is de 20e sprintrace dit weekend. 4 jaar geleden geïntroduceerd. Jij hebt wat opvallende feitjes, toch?
Ja, 2021, het beroemde weekend in Silverstone, was de eerste keer dat er een sprintrace was. Max won hem. En toen zondag hadden we die crash in Kops Corner. Max tegen Hamilton. En sowieso, Max heeft daarna nog veel meer van die sprintraces gewonnen. 11 van de 19 tot nu toe. Nou, 20e inderdaad dan dit weekend. Als enige coureur in elke sprintrace punten gepakt. En ook wel opvallend, de laatste 6 sprintraces. De winnaar van die wedstrijden won uiteindelijk niet de hoofdrace op zondag. Wel een beetje vreemd.
Ja.
Maar goed, Max is wel eigenlijk de grote winnaar van de sprintraces tot nu toe, als je dat zo bekijkt.
En wat je zegt, vorig jaar was hij heel goed in de sprintkwalificatie en in de sprintrace. En won hij ook niet in Miami,
nee. De
hoofdrace. Dus nee. Dat zegt wellicht.
Dat gebeurt wel vaker, dus verband genoeg. Ja.
Wie ook wel wat zegt, onze FIA-president, die heeft een statement gemaakt. Ben, Sulayem, nu gaat het weer over die sportingcode Appendix B, waarin hij dus, het gaat over het schelden, hè? En nu heeft hij de volgende woorden gezegd dat, hij, dat het voor hem... wat was het ook alweer? I am considering making improvements to Appendix B as a former rally driver. I understand the demands they face better than most. Maar hoe, waarom, als je dan former rally driver bent, waarom ben je dan in de eerste plaats op die manier mee gekomen? Dit is toch natte was?
Nee, ja, dat is natte was. En als een kerel geweest was, zou hij zeggen: ik ben godverdomme klaar met al dat gescheld. Door met de zaak.
Ja.
Maar dat doet hij niet.
Nee.
Nee, het is, ja, ik weet niet waarom hij hierop terugkomt. Ik denk dat hij toch... Misschien ziet dat er meer mensen tegen hem zijn dan voor hem. En niet alleen hierover.
Het is wel zo dat de rallyrijders, daar zijn ook echt al veel straffen uitgedeeld. Maar die hebben als, ja, hoe moet je dat zeggen, als probleem, als ze worden geïnterviewd. Autocoureurs, die komen nog, die rijden een uitloopronde. Die praat nog even met hun team. En die gaan dan naar een persconferentie, whatever. Maar rallyrijders, die rijden een stage, dus een proef. En dan is het letterlijk 100 meter na die proef. Boom, raampje open, je zit nog helemaal te zweten. Je hebt je helm nog op, alle, boom, microfoon.
Alle emoties.
Alle emoties zitten er nog in. Dus die hebben geen tijd om een beetje tot rust te komen. Dan eventueel een ja, netjes, hoe moet je het noemen, interview te geven.
Ja. Jij deed jou ook denken aan een statement van Hamilton, toch?
Nou ja, Ben Solerum heeft natuurlijk eerder van dit soort dingen uitgehaald met de cruise. Als ik het maar even zo mag zeggen. Want ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Ik kijk even een beetje omheen. Lewis Hamilton... Je mocht geen sieraden meer dragen. Nou, dat was Lewis Hamilton die dacht, nou vriend, dus die ging naar de persconferentie. En die dacht, ik zal het even laten zien.
Dat was ook Miami, toch?
Ja.
Elke tijdzone die er is op de wereld, heeft hij op zijn polsen.
Ja, ja, maar het geeft in mijn optiek de belachelijkheid aan.
Ja, maar wat
waar,
je ook...
waar bemoei je je grotendeels mee door het op voorhand neer te leggen? Als het gebeurt en het loopt uit de hand bij persconferenties... spreek je eerst die mannen erop aan. Zeg je vriend, rust eraan, niet meer doen. Maar niet op voorhand. Er kunnen boetes tot een miljoen uitgedeeld worden. En wat krijg je dan? Dat Verstappen na de vorige race uitstapt en zegt... ik vind het een leuk circuit, ik heb het naar mijn zin gehad hier... en ik kijk uit naar Miami, toedeledokie. En dat is voor de sport en voor de fans ook niet goed. Ik vind het van Max heel slim dat hij het gedaan heeft.
Ja. Hij komt met nog een paar andere ideeën. Bijvoorbeeld de snelheid in de pitstraat veranderen. Die in zijn ogen is handig als die omhoog gaat. Zodat je...
Ja, op sommige circuits natuurlijk meer pitstops creëert. Zeg maar. Ja, dat is, ja, het houdt ze soms tegen als de pitlane lang is. En je moet daar met 80 doorheen cruisen en dat duurt lang. Dat je denkt, nou, ik laat die tweede pitstop al zitten. Dus. Maar goed, ja, ik moet het allemaal nog zien. De verkiezingen komen er natuurlijk aan.
Dat
voor
is
die,
is dat het niet? Dat is de agenda, toch?
Grotendeels. Hij is natuurlijk bezig om zieltjes te winnen. Ik denk persoonlijk niet dat 3 seconden die je in een pitstop zou kunnen winnen, dat je daardoor een tweede stop gaat maken. Want ja, dan is die tweede stop nog steeds 21 seconden. Dan moet je nog steeds ergens 17 seconden op de baan zien te winnen. Dus ik weet niet wat hij daarmee wil bereiken.
Bordradio. We hebben een vraag via de bordradio. En dat is een vraag die van een bekende kijker is.
Hi, mijn naam is Marco van Basten. Nu is het zo dat de nummers 1 tot en met 10 in de punten rijden bij de Formule 1. En de laatste 10 die krijgen geen enkel punt. Waarom is de puntenverdeling niet iets uitgebreider tot bijvoorbeeld de nummer 15 van de 20 auto's? Dan rijden die andere jongens ook tot het laatste rondje in een wedstrijd gemotiveerd mee. Is dit een goed idee? Het heeft volgens mij veel meer voordelen dan hoe het nu is. Meer spanning, met name onderin. Nou, ik hoor graag een antwoord. Groeten, doei.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, San Marco is natuurlijk altijd betrokken met...
Als je kijkt naar NASCAR, dan krijg je ook als je 38ste wordt punten. Alle coureurs in NASCAR krijgen punten. Ja, maar dat betekent wel dat coureurs die bijvoorbeeld een probleem hebben gehad, die komen de race weer in. Ja. En het maakt een heel verschil uit of je dan als 35ste of als 25ste finisht. Dus dan heb je wel in ieder geval wel...
Ja, maar juist commentator leuk, want dan heb je veel uit te leggen.
Ja. Ja.
Dat slaat natuurlijk nergens op.
De telling is
ja,
niet
maar
te doen.
Dat is voor de kijkers ook leuk.
Maar even om een serieus antwoord te geven op de vraag van Marco. Het kampioenschap is zo dat er bepaald is wie er punten krijgen. In het verleden was dat ook zo, omdat toen punten ook reisgeld opleverden. Dus je moest eerst punten halen voordat je reisvergoedingen betaald werden. Want er waren zelfs teams die gingen naar een Grand Prix. Beetje voorselecteren en we zijn het hele weekend in de stad en veel plezier ermee.
Ja.
Het is overigens niet zo, wat Marco denkt, is dat plaats 13, 14, 15 en 16 niet meetellen. Ze tellen niet mee voor punten. Maar laat ik het makkelijk maken. Als je het heel jaar 11e wordt, heb je 0 punten. Maar sta je terecht 11e in het kampioenschap. Dus die rangen van 14e worden of 15e worden, is nog steeds belangrijk. En dus rijden ze aan het einde van de rit daar nog wel degelijk voor. Ja. Ik vind het wel leuk dat hij het
heel bedacht. Ik snap hem ook wel, maar ik vind bijvoorbeeld zit je NASCAR te kijken of IndyCar, dan krijg je als je 1 ronde aan de leiding hebt, krijg je ook 1 punt. Als je de meeste ronde aan de leiding hebt, krijg je daar weer punten voor.
Nou, er is ergens een grens.
Misschien iets meer uniformiteit in de racerij. Dus overal in elke raceklasse dezelfde punten. Dat zou wel lekker zijn, want dan hoef je daar in ieder geval niet naar te kijken.
Marco had zelf ook een aantal suggesties op zijn boordradio-vraag al ingesproken. Maar er was veel suggesties en ook hele puntendeling had hij zelf ook al toegelicht. Dus we hebben de vraag iets ingekort. Maar het is natuurlijk ook wel interessant. Hij is natuurlijk ook veel betrokken geweest bij de FIFA. Hij is altijd bezig met de regelgeving. En de MotoGP heeft het immers ook. En
eerste 15 krijgt hij.
Precies, eerste 15. En het is nog niet zo heel lang geleden dat natuurlijk al de eerste 6 coureurs maar punten kregen in de Formule 1. En ik denk dat die aanpassing van de eerste 10 wel heel veel goeds heeft gebracht.
Dat denk ik ook, maar wellicht toch wel een paar erbij, een paar puntjes erbij. Ja. Wat Olaf zegt is natuurlijk wel waar. Het zijn alleen geen punten, maar het telt wel gewoon door of je 13e of 14e wordt in de overal rangschikking.
En het moet iets zijn dat je een auto hebt die in de punten kan rijden. Het is die incentive om een goede auto te bouwen. Ja. We hebben ook nog steeds, vergeet iedereen, de 107%-regel. Als je daar niet binnenvalt, moet je nog steeds een briefje schrijven. Ja, we hadden even pech, maar ik heb laten zien dat ik het wel aan kan. Mag ik meedoen? Want er waren teams in het verleden, HRT, noemen er maar een paar, die haalden gewoon die 107%-regel niet. En dan ben je dus eigenlijk niet goed genoeg voor de competitie, maar je krijgt wel het wereldplatform wat die anderen met z'n allen bij elkaar gebokst hebben. Ja. En ik vind het wel. Ik ben wel tevreden met de puntentelling zoals die nu is. Want het moet geen cadeautje zijn.
Duidelijk. Marco, we hopen heel erg dat je vraag goed beantwoord is. En heel erg bedankt ook voor je vraag. Wat dat betreft moet ik bij jou nu laten gaan, Olaf. Want het is spijtig, maar jij moet aan de slag. Want jij moet de commentaarpositie innemen. Ja. Want voor Grand Prix Radio ga je natuurlijk commentaar leveren voor de sprintkwalificatie zometeen. Dankjewel dat je er was. We zien jou sowieso aanstaande maandag bij Standtafel. Rensprint Standtafel. Wij zijn bij jou grote vriend. Ja. Want we hebben je vorige week vrijdag in het racecafé gemist, omdat je toen in Jerez zat voor de MotoGP. Dus we hopen dat je veel boys hebt verzameld.
Ja, ik wil eerst nog even terug naar de zondagochtend van de MotoGP-race in Jerez. Het is daar druk met fans altijd. Dat is bekend in Jerez. Maar nu maakt het helemaal spectaculair. Want Marc Marquez is natuurlijk helemaal het mannetje nu op de Ducati. 6:30 ochtends op zondag. Het is nog donker. En de fans zitten daar al massaal op die bekende stadiontribune, zoals het eigenlijk is, richting bocht 9 en 10 is dat in Jerez. Ja, dat is een beleving, hoor. Dat is gewoon met z'n allen bij elkaar samenkomen. Dat is hoe ver voor de wedstrijd. Als ze om 2:00 middag starten, 6:30 ochtends. Ik lag nog 2 uur te tukken.
Het is elk jaar?
Nee, vorig jaar heb ik het niet gezien. Nee, maar het is altijd druk, maar dit was wel heel bijzonder dit keer.
Geweldig.
Ja, goed, ik lag dus nog te ronken, dus ik heb het niet gezien. Maar, maar zeker de moeite waard om even te laten zien nog een keer. Afgelopen weekend was het ook op Paul Ricard. Misschien niet het meest spannende circuit ter wereld, maar daar hadden ze een soort track day met allerlei bijzondere Formule 1-auto's. En nu hebben ze een oude Renault opgetrommeld. Luister even. Ja, dit is. Maar het ging even een rondje later ging het ook mis, want daar kwam die al aan. Want dit is natuurlijk die onbetrouwbare troep van 2005, 2006 ongeveer.
Hij ploft.
Hoppakee. En ouderwets, jawel. De fik erin ook gewoon, hè. Hoppakee, weg dat ding.
Ja, en wat doe je dan?
Ja, uitstappen.
Heel snel. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je hard gaat doorrijden, hoe hard het gaat fikken natuurlijk.
Ja. Maar dit was 20 jaar geleden, Ricky. Dan gingen er per race een stuk of 6-7 gingen er gewoon uit altijd. Altijd met die geplofte motoren.
Het was mijn tijd als pitsupporter in de V10-tijd.
Maar Ricky.
En de beste koptelefoons die er waren had je op je hoofd. Nog kon ik vaak nog niet eens goed horen als ik in de pitstraat stond.
Ja. Dit is leuk als je tv zit te kijken, maar als je er het hele weekend staat, ben je er ook snel klaar mee. Hè?
Nee, dat raak je nooit zat. Nee.
Ja, je was niet geboren, man.
Maar ook als je in het publiek stond, dan stond je alleen maar zo.
Als je in Spa.
Die gele oordopjes hielpen echt helemaal niks.
Als je in Spa uitkomen, Lassoes, uitkomen eerste bocht, en dan duiken ze naar beneden, dan zit je daar op die tribune en dat galmt daar aan alle kanten. Ja. Nou, dan kan je trommel verliezen, kan je bij Oroes gaan zoeken.
Dat is heerlijk, man.
Dat is niet normaal, man.
Stop.
Ja. Jij zit in die auto, die motor zit achter je.
Ja, lekker, man.
Ja, dan even Lewis Hamilton en zijn engineer. We hebben het er al vaak over gehad. De afgelopen weken, kunnen we wel zeggen. En hij was bij een evenement voor F1. En toen had hij het publiek even nodig voor de volgende kwestie.
No, actually, I need some help with something. I don't have my engineer saying hammer time, because it would be weird in Italian, with an Italian accent. I need a new word to give to him.
What does your engineer say to you?
Stay out.
Copy the water.
Copy, we'll check
copy.
That.
Copy, we'll come back again.
He doesn't.
Hebben de internetknutselaars leuk in elkaar gezet?
Ja, absoluut.
Tot slot, wij gaan later in de uitzending gaan wij nog onze masterclass met Richard kijken. We nemen altijd teamuitjes op. Je bent nog niet mee geweest dit jaar. Maar we moeten er hier een stukje voor vliegen. Maar we kunnen wellicht naar Vietnam. Want ik heb deze week daar een soort Mario Kart achtbaan gezien. Hier wordt het gezellig. Moet je eens even opletten. Dat escaleert volledig uit de klauwen, zoals ik al altijd zeg. Maar let op, er zit een snelheid in. En die, kijk, hij raakt hier de controle kwijt. Let op, die volgende muur staat er weer. Oh. En dan... Tot slot, hetzelfde muurtje weer, hè? Let op. Dit zijn allemaal andere beelden. Die raakt hem ook kwijt.
Oh. Zo. Oh, hier moeten we naartoe.
Ik start wel als laatste trouwens hier. Ja,
veel gekko's daar. Ik weet niet of je maar je moet mee, jongen.
Heb ik veroverd. Zo. Deze roze wordt 3 keer op het vorige keer genomen. Serieus.
Dit was hem of niet?
Zeker.
Oké. Okay. Applaus voor het programma. We gaan er even kort tussenuit. We zijn zo meteen terug en bespreken we de plannen van Cadillac. En Van Gamer en ik kregen dus, zoals net gezegd, een masterclass van Richard Verschoor op Zandvoort. Blijf kijken, tot
iets,
zo.
Iets minder wild.
Vol vertrouwen in Rob. Ik weet dat ik niet heel
Je komt niet overtuigend over.
Nee,
dat ik denk dat deze man liever met 300 door Jeddah rijdt dan 1 rondje naast mij zit.
Welkom terug in het racecafé voor wie het gemist heeft. Afgelopen zondag dus won Alex Marquez voor het eerst een MotoGP-race. En dat al in een volgepakt GRS. Er kwamen heel veel emoties los. We zien in de pitbox zometeen de vriendin van Alex.
Vader, ja.
Zijn vader. Wat een emoties. Het is echt ongelooflijk. Kijk, hier is zijn vriendin. Dit is de laatste ronde, de laatste bochten. Jij was hier...
Die vader zit dus de hele race zo met die vingers altijd gekruist. Hè? De hele race. Ja, die moet ondertussen helemaal krom staan.
Ja.
Ja, dit is natuurlijk waanzinnig. We hebben de afgelopen weken stond hij er altijd bij als ze 1 en 2 werden. Maar was het altijd Mark 1. Ja, die viel er nu dan vanaf. En Alex, het kleine broertje van... Die,
precies.
Eigenlijk een paar jaar geleden was hij afgeschreven. En niemand zag het in hem zitten. En sinds dit jaar... vliegt hij ineens. En het was natuurlijk een kwestie van tijd tot hij een keer zelf eentje zou winnen.
En dan nog, ook nog erbij in GRS, weet je wel. Het is eigenlijk een van de thuisraces.
Ja, dat was... als iemand voor de eerste keer wint, is het natuurlijk altijd bijzonder... om met je neus bovenop te staan. Als dan ook nog eens het thuisland is... en zijn broer die hem dan even kort kwam feliciteren... en daarna weer naar de achtergrond verdween... om hem alle spotlights te geven. Ja, het was schitterend.
Kijk, hier heb je dat moment dat hij er even naartoe gaat. Dat doet hij ook. Hij feliciteert hem. Veel emotie, maar hij gaat ook gelijk weer weg, hè?
Ja.
Dat is ook om hem dat moment te gunnen?
Tuurlijk, ja. Hij heeft afgelopen... Ja, als Mark in principe op zijn fiets blijft zitten, wint hij dit jaar. Maar goed, hij is dus al 2 keer vanaf gevallen. En de ene keer kon Alex niet profiteren. En nu was het dan wel zover. Ja, dat is deze jongen heeft wel diep gezeten. Die is gewoon echt afgeschreven geweest.
Maar nu leider in de stand. Als we even kijken naar de stand, 1 punt voorsprong.
Hij is Mr. Consistency, want zijn broer won weliswaar alles. Hij werd eigenlijk op 1 sessie na overal tweede. Dus ja, hij heeft iedere keer gewoon altijd die punten is die blijven pakken. Nu staat hij 1 puntje voor, want Marc Márquez stapte wel weer op, pakte nog punten. En Francesco Bagnaia staat 20 punten achter. Ze staan allemaal heel dicht bij elkaar.
Zou het niet kunnen leiden tot een broedertwist aan het einde van het seizoen als ze ook op 1 punt staan en je krijgt die laatste paar races?
Ja, ze hebben een tranendal. Hij heeft wel heel veel respect voor zijn broer. Dat zag je ook in deze race. Tot het moment dat hij er eigenlijk vanaf viel, probeert hij het eigenlijk niet bij zijn broer. Dan blijft hij erachter zitten. Maar zodra Marc Márquez onderuit ging, dan is hij ineens agressief en haalt hij Bagnaia in en haalt hij Fabio Quartararo in. Dus hij kijkt echt tegen zijn grote broer op. Dus dat kan hem nog wel eens dwars komen te zitten. Maar
waarom lukt het hem nu wel dit jaar? Is dat ervaring of materiaal?
Ja, op de een of andere manier. Ja, niemand die het eigenlijk snapt. Als jij eigenlijk nooit hebt laten zien dat je het in een race zo lang vol kan houden. En dit jaar lukt het ineens wel. Hij zegt, ja, het was ook gewoon een kwestie van tijd. Nu heb ik een machine waar ik me 100% goed op voel. En dan is dit het resultaat. Dus soms worden mensen afgeschreven en dan blijken ze toch nog gewoon te kunnen.
Volgende race, Le Mans.
Ja, volgende week.
Volgende week. Ja. We gaan allemaal weer kijken. Maar eerst terug naar de Formule 1. Want morgen is de presentatie van Cadillac in Miami. En vermoedelijk presenteren ze dan hun nieuwe livery. En er gaat ook het gerucht, tenminste Bild meldt dat, en dat is dan toch wel vaak waar, dat Perez daar gaat rijden.
Dat speelt al langer, hè? Dat verhaal. Perez nu is ook nog een keer de Grand Prix van Mexico met 3 jaar verlengd. Gaat Perez in principe contract voor 3 jaar krijgen.
Serieus? Ja. Maar dat is dus dat is ook geen toeval dus?
Dat lijkt mij geen toeval, nee. En ik neem aan dat er morgen ook nog wel wat over gezegd gaat worden. Want Perez natuurlijk met al zijn ervaring.
Ja, maar
heel
gaat dat nog op? Richard, vind jij dat nog een reden?
Nou ja,
ervaring?
Ik kan me wel voorstellen, hij heeft toch bij Red Bull gezeten, hij heeft bij grote teams gezeten. Hij heeft wel naast ervaring op de baan ook ervaring met teams. Hoe gaan teams te werk? Er zijn natuurlijk heel veel aspecten waar een team aan moet voldoen. Zij zijn nieuw. Ja, dus hij kan daar, denk ik zeker op het begin, heel veel waarde aan toevoegen.
Ja, dat denk ik dus ook.
En dat ze misschien daarnaast gewoon een snelle rookie ernaast zetten.
Het is misschien wel interessant om heel even hier het racecafé-publiek te vragen. Want jullie zijn allemaal racefans, jullie kennen Perez allemaal. Hoeveel mensen vinden het nou terecht dat Perez dan terug zou keren in de Formule 1 volgend seizoen bij Cadillac? Mag ik de handen zien? Oké, dat is duidelijk een ondertal.
U zelf ook mee?
Serieus. Als je het mij vraagt, ik vind dat namelijk wel. Ik vind het niet onterecht als hij zou terugkeren, mede door ervaring. Maar als hij wordt nu eigenlijk door de laatste jaren met Max wordt hij gezien als een minder goede coureur in algemene zin. Maar hij is een minder goede coureur dan Max. En ik denk wel degelijk dat hij ontzettend veel kan brengen bij een team, los van het feit dat ik het een sympathieke gozer vind. Ja. Maar ik denk wel dat zo'n team als Cadillac heel goed kan gebruiken.
Er worden andere dingen van hem gevraagd als dat hij bij Red Bull zou rijden.
Ja.
Maar daar moet hij echt, of bij McLaren of Mercedes, en dan moet je echt op zijn absolute top rijden. Dan moet je alle wedstrijden punten pakken, zoveel mogelijk winnen, je teamgenoot zo goed mogelijk helpen. Maar hier gaat het om een ontwikkeling voor een nog niet bestaand team, wat volledig nieuw in de Formule 1 komt. Dat ook nog een keer heel veel verschillende plekken heeft waar ze aan de auto werken.
Ja.
Momenteel staat de Cadillac op, hij is gewoon nu net uit. Bij Toyota in Keulen staat hij in de windtunnel. Dan hebben ze in Silverstone een vestiging, in Amerika een vestiging. Wordt nog een nieuw pand gebouwd in Indianapolis. Al dat soort dingen zijn ook nog niet eens allemaal geregeld. Dus het team staat echt nog in de stijgers. En dan denk ik, met zijn ervaring kan hij daar heel veel doen.
Ja, en dan de motor die erin gaat liggen, dat is in eerste instantie de Ferrari-motor.
Ja.
Maar er is ook nog iets.
Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Ferrari-motor, dat is duidelijk dat ze daarmee gaan beginnen. Maar nu wordt er af en toe geroepen dat ze dan vanaf 2029 met een eigen motor willen komen. Oké, dat zou dan in principe qua tijd misschien wel kunnen. Alleen we weten ook, kans is heel groot, je na 2030 weer een ander motorreglement krijgt. Dus waarom ga je dan
je gaat niet voor 2 jaar een motor ontwikkelen
die in 2029 klaar is, die na 2 jaar weer bij het grof vuil kan? Want dan komt er weer een nieuwe motor. Dat is een heel raar verhaal, hoe dat precies zit. Nu is er een gerucht dat Ben Sulayem dat mee te maken zou
hebben. Och, daar is hij weer.
dat hij daarom zou zitten pushen om de motoren al in 2029 te laten veranderen. Voor iedereen dus. Want hij zou dan weer een belangetje hebben hier en daar bij Cadillac. Of bij General Motors eigenlijk. Het moederbedrijf van Cadillac. Of het waar is, weet ik niet. Maar het is wel raar dat ze nu zeggen 2028 is ons laatste jaar bij Ferrari. En dan gaan we met een eigen motor. Maar die zou dan dus maar 2 jaar gebruikt kunnen worden.
Ja.
Als al die plannen doorgaan.
Ja. Ik wil nog even teruggaan over dat ontwikkelen zeg maar, van dat Perez als ervaren man. Dat jaar dat Mazepin en Schumacher bij Haas zaten, gingen ze voor geen meter. Het jaar daarna zitten er twee ervaren coureurs in. Die hebben nog niks aan die auto kunnen doen. Toen ging dat ding hard. Maar die hebben daar niks aan ontwikkeld. Is het nog zo dat een coureur echt nog een grote factor speelt bij het ontwikkelen van een auto? Of zijn het eigenlijk gewoon de mensen in het team die het doen?
Natuurlijk, ja, uiteindelijk zijn die mensen niet voor niks. En zijn zij belangrijk om zo'n auto te ontwikkelen. Maar ik had toevallig wat behind-the-scenes beelden gezien ook van Sainz, die nu vanuit Ferrari naar Williams ging natuurlijk. En die zegt gelijk van, ja, hier, de diff voelt een beetje raar. Hier, uitgaande bocht. Het zijn toch wel dingen die hij bij Ferrari heeft geleerd en die hij dan ook naar Williams toe kan brengen. Nou, hetzelfde met de Perez. Die heeft natuurlijk heel veel geleerd bij Red Bull Racing de laatste jaren. En bij zijn andere teams. Ja, ik denk dat hij daar gewoon heel veel het team kan leren.
Kunnen ze dan niet gewoon als engineer aannemen?
Niet lullig bedoeld.
Nee,
snap ik. Hij moet het voelen en dan over kunnen brengen. Dus die feedback van hem, die wordt heel erg belangrijk. Maar ook in aanloop natuurlijk ernaartoe. Dus ik denk op zich dat het gewoon een sterke keuze is om een goede, ervaren coureur erin te zetten.
Ja.
En ja, het lijkt mij dat ze daarnaast gewoon, wat ik net zei, voor een rookie gaan.
Dat is wel leuk, want over goede, ervaren coureurs. Gisteren.
Oh, je gaat jezelf nu. Je bedoelt jezelf.
Rob en gisteren hadden een hele bijzondere dag. Of Rob en ik hadden gisteren een hele bijzondere dag. Want wij kregen van deze ervaren coureur een masterclass. Als dat maar goed gaat. Let op.
Coureurs.
Richard!
Kijk, ja. Hoe is het?
Hola jongen.
Hebben jullie een beetje zin in vandaag?
Ja, wij zijn hier naartoe gelokt om te rijden. En ze hebben jou specifiek gevraagd, want mijn laatste raceervaring is 7 jaar geleden. Daar was jij ook bij.
Daar was ik ook bij. Heb je daar zelf goede herinneringen aan?
Nee. Dus het is tijd om de progressie te checken.
Wat gebeurde er?
Ja, ik spinde er vanaf in de Formule 4.
Maar niet hier, toch?
Nee, was op Assen.
Was ook niet makkelijk. Toen was er ook niemand bij je. Ja. Vandaag ga ik jullie allebei meenemen over het circuit heen.
Dus ik doe
eerst.
Mee.
Ja, je mag mee eerst. Dus ga ik je wat tips geven en dan kan je daar hopelijk wat uit opdoen. Vervolgens gaan jullie met mij, tenminste, ik ga bij jullie instappen. En dan ga ik jullie beoordelen.
De map is erbij.
Een heel belangrijk mapje.
Kunnen wij daar nog af en toe wat subcategorieën bij schoemelen als elegantie?
Nee, ik ben niet. Bij mij geen optie.
Of die auto.
Chris heeft hier al heel veel gereest, hè?
Ja, maar de laatste is ook rond 20 jaar geleden. Je hebt er geen zin in, hè?
Naast bitterballen eten is dit mijn grootste hobby, denk ik ongeveer. Meerijden.
Spijt?
Nou ja, jij moet ook nog, hè? Ja, bedoel, je staat hier wel te glimlachen, maar jij moet ook nog.
Ja, ik ben niet zo bang naast hem.
Nee, ik ben niet bang. Ik ben meer bang dat de maaginhoud weer een keer naar boven komt. Okay. We gaan het meemaken.
Succes!
Take 17 van ik doe dit nooit meer. Wat is de truc? Iets eten van tevoren of juist niet?
Nee, juist niet.
Oh.
Hier gewoon op tijd remmen, rustig.
Ja, je haalt gewoon die Porsches in, man.
Het is een heerlijke bocht. Je blijft helemaal boven.
Lekker
bol. Eentje over de curb.
Hoe hard rem je? Hard?
Ja, je mag best hard trappen. Oh, hier remmen we iets voor de 100 meter. Niet op de curb, maar
langs. Is dit makkelijk vol?
Ja, makkelijk. Je blijft in z'n vier.
Die Porsches, die hebben het even moeilijk, hè?
Ja, dat ligt niet aan de Porsche, hoor.
Ja, dat bedoel ik, de chauffeurs.
Ja, ja.
Ah, fantastisch.
Mooi, toch?
Ja, man.
Hoe vonden we dat?
Ja, ik was onder indruk.
Een groot respect voor hoe je rijdt. Het is echt, ik heb hier wel eens een rondje gereden, maar dit is echt, je bent als een duivel. Het is echt niet normaal. Ja. Zo hard.
Ik zie een heleboel punten waar ik het niet beter kan doen.
Nee, maar laten we vooral ook naar onszelf kijken vanaf nu.
Okay.
Ik heb een aantal punten aangegeven tijdens het rijden waar we op kunnen letten. Versnellingen, lijnen, rempunten. Ik ga jullie straks beoordelen op dat soort dingen. Betere bandjes krijgen we eronder.
Ja, heb jij die oude dingen opgereden?
Ik heb ze helemaal opgerookt, dus nu moeten er betere banden over. Speciaal voor jullie heb ik dat gedaan.
4 seconden hebben we al in de knip.
Juppa.
Alright, we gaan beginnen.
Begin jij maar, Rob.
Volle vertrouwen in Rob. Ik weet dat ik niet heel
Je komt niet overtuigend over.
Nee.
Ik denk dat deze man liever met 300 door Jeddah rijdt dan één rondje naast mij zit.
Denk aan de tips.
Ja.
Hoppakee, en gas erop. Hier goed afremmen en links, niet hem volgen. Altijd op jezelf letten. Binnenkant voorbij, binnenkant. Gas, rechts blijven. Juist. Hoppakee. Juist, rem hard indrukken. Kijk maar hoe hard je kan remmen. Netjes. Geen rem. Juist. Netjes erop. Deze goede apex halen. Slomme kut Porsche hiervoor.
Ja, trekzakken.
Godverdomme, man. Wat is 137 plus 349?
37 plus wat?
349.
488.
Hij zit wel echt te moeilijk in.
Netjes, maar. Hij zit er lekker in, hoor. Hij gaat wel lekker, hè?
Ja, nog een betering in.
Niet normaal, man.
En?
Ja, waanzinnig, Chris.
Ja?
Zie hier maar eens aan te komen. Ja. Ben je kijk vooral naar het gezicht van Richard. Als dat niet de wit wegtrekt, dat betekent dat het eigenlijk nog harder kan.
Maar het was heerlijk, of niet?
Ja. Hij zei, je rijdt zo smooth, ik zou naast jou in slaap kunnen vallen. Dacht ik, is dat een compliment of is dat...
Ja, nou, dat is goed, dat is goed.
Chris, ja, nu is jouw beurt, jongen.
Let's go. Klein beetje afremmen. Rem los, rem los. Juist. En gas erop, gas, 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 gas. Mooi. Klein beetje remmen, rem los. Rem los. Rechts houden, rechts houden. En om beneden houden.
Juist. Hij zit in de zone, hè?
Netjes. En gas. Juist. Heel goed gedaan. Gaat lekker, hè?
Ja, heerlijk.
Topper.
Ik kom er langzaam weer in.
Ja, heel goed. Gas, gas, gas. Juist. Rechts, rechts, rechts. Juist. Hoppa, houd er maar even eentje in, hoor. Lekker, hoor. En rem af, rem af, rem af.
Die muur gaat
los. Ik moet de rem los. Ik heb een vraag voor je.
Ja.
426 plus ja. 125.
Makkelijke zo.
426 plus...
551. Yes, de beste list.
Lekker, hoor. Jullie zitten echt mega dicht op elkaar.
Ja?
Ja.
Oh, wat geweldig.
Maar het eerste, Richard, kijk mij eens aan. Die smal is mij iets te groot.
Jullie hebben het allebei echt fantastisch gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond de eerste twee rondes vond ik het engst bij jullie allebei.
Ja, ja. Toch wel?
Ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar jullie hebben het echt netjes gedaan, goed geluisterd. En ja, ben ik heel blij mee dat ik hier nog sta. Ik ben trots op jullie.
Punt.
Ja, maar de... Hallo? Ik kom niet voor trots en
nee, ik moet
dingen.
Even naar de jury.
Oh.
Dan kom ik later terug met uitslag.
Help Donald Heiden Nelson. Want soms denk je, nou, kan.
Ja, maar had ik niet.
Nee, dat had ik niet.
Hij zat in de weg.
Goed, nou, Richard, de grote vraag is dus eigenlijk...
Zijn we aangenomen? Zijn we aangenomen?
Verschrikkelijk.
Nou, het is wel een beetje een close call. Kijk, zoals ik van tevoren aangaf, jullie worden op meerdere aspecten beoordeeld. Allereerst, ik zal mijn boek er even bij pakken. Hier heb ik hele mooie aantekeningen.
Je had alle tijd om te schrijven.
Dat is meestal geen goed teken. Allereerst ben ik heel erg trots op jullie.
Oh ja.
Nou, dankjewel. Laat het hier maar bij.
Jullie zaten enorm dicht op elkaar qua rondetijden. Dus het eerste punt wat jullie konden scoren is rondetijd. Rob, jij reed 2 minuut 14.
Rob of Chris?
Sorry, Rob.
Ja, ja.
2 minuut 14.09. Chris, 2 minuut 14.
40.
40?
Ja, ja, ja. Gefeliciteerd, Rob.
Maar wel bizar dicht bij elkaar. Echt
ja, maar die was rustig, die ronde, of mij.
Dan hadden we nog de rekensom. Nou, je hoort het al aan het geluid.
Ja.
Jij had hem goed, jij niet.
Ja, maar ik werd daar genaaid.
Werd je daar genaaid?
Ja, dat was wel een moeilijke som die jij had.
Wat aanremmen krijg ik zo'n vraag.
Oh ja, dat was misschien niet heel tactisch, maar goed. Het staat nu dus 1-1. Ja,
dat is goed nieuws.
Ja, zeker.
Ik moet nu een beslissing gaan nemen. En ja, eigenlijk wil ik hem niet nemen, want ik vind dat jullie hem allebei gewoon heel erg goed.
Nee,
ook. Heel erg netjes hebben
je voelt
gedaan.
Je voelt hem al.
Maar uiteindelijk ging het om progressie.
Oh, ja.
En Rob, jij begon heel erg snel. Dus dat was eigenlijk heel erg goed. Maar Chris, jij hebt uiteindelijk zoveel tijd goed gemaakt ten opzichte van het begin.
Ja.
Dat ik uiteindelijk de keuze aan Chris leg.
Ja, maar dat...
Hij is je gerund, hoor.
Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, je komt er niet. Krijg ik nou die beker van jou?
Ja,
dat mag. ik hoor je. Nu komt het Wilhelmus ook toch aan.
Ja, mensen komt wel champagne.
Ja, maar het is natuurlijk, ik moet wel zeggen, Richard, dat ik heb natuurlijk, daar is Rick getuige van geweest. Ik heb vroeger natuurlijk in de Clio Cup gereden. Dus ik heb heel veel rondes mogen rijden op Zandvoort. Nog nooit op dit nieuwe circuit overigens. Maar het is eigenlijk, Rob...
Beschamend?
Ja, natuurlijk beschamend dat ik een tijd rijd die langzaam... Hoewel jij natuurlijk een simkoning bent. Hè? Dus jij zit gewoon...
Ja, maar dan is op escape als er schade is.
9 uur per dag zit je in die sim.
Nee,
maar groot respect, want ik heb dat
Ik heb het circuit heel vaak gereden. Maar Richard, ik wil even het grootste respect namens Rob ook uitspreken voor jou. Dat jij het lef hebt gehad om naast ons te gaan zitten op dat circuit.
Nee, maar jullie deden hartstikke goed. De eerste ronde was even binnenknijpen, maar daarna ging het wel weer.
Oké, goed. We gaan er nog één keer tussenuit. We zijn zo meteen terug en dan blikken we nog heel even vooruit naar de sprintkwalificatie. En dan is het ook tijd voor de bierviltjes. Tot zo. Over ongeveer 5 minuten begint de sprintkwalificatie in Miami. Rick, wat verwacht jij?
Ik toch de McLaren's.
Ja?
Ja.
Hop.
Ja, maait hij het spreekwoordelijke gras van mijn voeten weg. Dus dan ga ik iets anders zeggen. Dat denk ik Charles Leclerc.
George Russell.
Max was vorig jaar snelste, jongens.
Ja, ja, maar dat was...
Andere auto.
Andere auto,
Oké. Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het wel close gaat worden. Piastri die is vaak op dat soort momenten wel gewoon echt serieus goed. Maar Russell zat er vanochtend gewoon heel erg goed bij. En die had nog geen run op de softbanden net. Dus ik denk dat die er wel goed voor staat.
Okay. Jij dan?
Ik denk Max. Die zat er net goed bij in de vrije training.
Roze wolk.
Ja, ja. Ja, nee, ik geloof het gewoon niet.
Ja, kan toch? Ja.
Dit weekend NASCAR, IndyCar?
Ja, allebei. IndyCar rijdt op Barber Motorsports Park. Hadden we vorig jaar ook al op de kalender. Het was een vrij merkwaardig moment, want ze hebben een soort mascotte op dat circuit.
Oh ja.
Die noemen ze Georgina. Die is vernoemd naar George, de eigenaar van het circuit. Maar Georgina, dat is dus geen echte dame. Maar die viel
maar waar kwam ze
op pontificaat. Die had boven. Oh. Boven zat ze op een soort van reclamebord. En dan viel ze naar beneden. En toen werd ze later ook
maar dit was niet
overreden.
De bedoeling, toch?
Nee,
dat was niet de bedoeling. Scott McLaughlin won de race en die heeft toen voor Georgina gezorgd.
Die reed die arm
dan. En alles kwam dan
ziet
er toch kwam
raar
helemaal
uit.
Goed.
Ik vind het toch, weet je wel, het is toch iets...
Ja. Dat je in je commentaar moet zeggen dat er een man de kern naar beneden valt.
Ja, maar dan was er geen hoogterp die er
maar
deed.
Waarom hang je daar een pop neer dan? Op. Ik vind, nou ja, goed.
Het zal een andere traditie zijn. En dat is zaterdagavond.
En de NASCAR hangt er ook ergens heen.
Nee, die doen ook wel gekke dingen, maar geen poppen die er opgehangen worden, bij mij weten. NASCAR race zondagavond in Texas. En binnenkort rijdt NASCAR op Mexico. Bijna hetzelfde circuit als Formule 1 circuit. En daar gaat Daniel Ricciardo rijden. In de NASCAR race.
Echt?
We weten dat Ricciardo een grote NASCAR fan is.
Ja.
Startnummer 3, zijn startnummer was het nummer van Dale Earnhardt. 15 juni gaat hij zijn NASCAR-debuut maken.
Wat denk jij? Komt hij van een koude kermis thuis?
We weten van Formule 1-coureurs en coureurs uit andere sporten die NASCAR een keer proberen dat het heel moeilijk is.
Ja.
Maar ik weet niet hoeveel tijd hij heeft om het te testen.
Is dit zijn auto?
Nee, dit is een oude auto, maar dat zie je startnummer 3 van Earnhardt.
Ik hou nogal van retro.
Nou, dit is retro. Dit is echt, dat is wel zijn oude auto, wel op het Ski of the Americas. Voor mij is het Ricciardo zelfs, die al een paar rondjes reed.
Ja, in Austin was dat toen.
In Austin was dat, ja.
Oh, leuk. Ook. Altijd met
maar hij gaat een echte race meerijden met een actuele NASCAR-auto.
Leuk, leuk.
En Formule E op Monaco.
Gaat hij ook rijden?
Ja,
is dat in het voorprogramma?
Nee, Ricciardo. Maar...
Ricciardo niet. Nee, maar dit weekend is ook Formule E op Monaco. Dus eigenlijk de hele maand mei is alles afgesloten in Monaco.
Oh, en dat is op Ziggo ook te zien.
Zeker.
Shitje. We gaan naar de bierviltjes. We hebben nog heel eventjes tijd voor. Ik vind een mooie vraag hier van Bob. Er waren overigens 2 vragen, maar 2 verschillende Bobs. Aan het handschrift gezien zijn dat niet dezelfde Bobbies. Waarom degradeert een Formule 1-band zo snel naar 1 kwalificatierondje, Richard?
Ja, dat verschilt natuurlijk een beetje per circuit. In Jeddah was het bijvoorbeeld minder. Maar hier in Miami zien we gewoon met die warme temperaturen dat ze eigenlijk tijdens de ronde die banden al zo warm worden. Kan ook het asfalt komen natuurlijk. Dat ze gewoon in de sector 3 al echt gaan glijden. En dat wordt natuurlijk nog erger. Maar het verschilt dus een beetje per baan. En dat is ook hoe Pirelli die band natuurlijk bouwt. Of maakt. Maar ja, het maakt het ook wel weer leuk natuurlijk in de race.
Want het is niet zo dat als je dan zo'n goede ronde hebt gereden, dat je denkt van oké, ik blaf er nog snel iets achteraan, dat hij nog sneller kan. Dat is eigenlijk...
De banden worden gewoon te warm. Ja. Zodra je boven een bepaalde temperatuur zit, dan verlies je gewoon grip.
Oké. Ik heb nog een vraag voor je, Richard. Hoeveel races ga je dit jaar winnen? Dat is de andere Bob.
In totaal een stuk of 4-5.
Echt?
Ja.
Te gek. Daar gaan we naar uitkijken. Volgende week de eerste keer Imola. Ik heb een hele leuke van Martijn. Max en Kelly, hun dochter. Wordt dat de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur op?
Nou, er zijn al vrouwelijke Formule 1-coureurs geweest. Pas op, hè. In het verleden. Alleen,
maar in de race volgende... ook?
Ja. Lella Lombardi.
Heeft een Giovanni Amati heeft nog gereden. Lella Lombardi half punt gescoord.
Ja.
Oh, wacht even.
Wereldkampioen.
Nee, ik moet Martijn's vraag goed stellen. Vrouwelijke Formule 1 wereldkampioen.
Ja. Nou ja, laten we het hopen. Bedoel, ja. We zitten er allemaal op te wachten.
Laten we het hopen. Rick, voor jou de volgende... wacht even. De trage pitstops van Red Bull dit jaar. Zegt dat iets over de teamspirit?
Nee, dat denk ik niet. Misschien wel als het om het team gaat met Jonathan Wheatley, die dat allemaal regelde bij Red Bull. Ook trainde die mannen door de week erop. Die is vertrokken bij Red Bull. Dat lijkt me eerder een reden dan de teamspirit.
Maar het is inderdaad wel interessant, want je ziet toen Max echt gaan domineren was, waren die pitstops altijd goed. Nu gaat het wat minder. Zijn die pitstops ook minder? Ja, dat komt dan wel niet mooi, maar mooi samen.
En misschien komt dan ook meer druk op te staan, zeg maar. Oh, we worden afgevlacht. Nou, daar trekken we altijd niks van aan.
Er komt een grote druk op te staan, want hier is de finishvlag. Dames en heren, de vlag wordt gezwaaid. Dat betekent dat we aan het einde van de uitzending zijn gekomen. En het zit erop dus voor vandaag. Het café gaat sluiten, de glazen vliegen om de oren. Maandag zijn we er weer met de stand tafel. En dan schuiven Olaf Mol, Rob, Richard en Jack Ploy aan. Voor nu bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend.